Psalm 15, een psalm van David. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lastenpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet. En drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is. Maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. Het tweede gedeelte is uit het Nieuwe Testament, uit Johannes. Johannes 21. Het slot. Vanaf vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je een gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in het leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. We zingen nu uit Psalmen van nu 15.
Even een excuus aan Maartje. Je had zo je best gedaan op de schriftlezing, maar er is iets niet helemaal goed gegaan met het filmpje. Dus we geven je een herkansing als je nog een keer wil lezen. Dan zorgen we in ieder geval dat het in de dienst komt. Dus vandaar dat Marnix nu de tekst las. Goed. We beginnen bij het begin. En dat is de vraag die ook net werd gezongen. Wie mag bij God wonen? Wie mag in zijn huis wonen? De eerste vraag is natuurlijk, zou je het willen? Daar moet je niet nu antwoord op geven, maar gewoon laat even die vraag zakken bij jezelf. Zou je het willen? Wat zeg je? Nog even wachten, wordt hier gezegd. Maar dat is een boeiend antwoord. Maar dan ga je er dus vanuit dat wonen bij God in het hiernamaals is. Oké, nou, maar dat is een optie. Want noemen wij dit ook niet het huis van God? Mag je over nadenken? Ja, daar mag je over nadenken. Want wonen bij God, wie mag dat? De eerste vraag is dus, zou je het willen? En dat is ook voor de mensen thuis, voor de jongeren, voor de ouderen van belang. Denk even na, van zou je in het huis van God willen wonen? En dan komt de vraag, mag dat? Mag jij in het huis van God wonen? En dan krijg je de neiging te gaan denken, en dat lijkt in Psalm 15 ook zo te zijn, dat je aan allerlei eisen moet voldoen. Dus dat je van alles nog wat goed moet doen om bij God te kunnen wonen. Lees Psalm 15 nog maar eens na en dat lijkt net alsof dat zo is. Ik heb er twee uitgekozen en die staan, als het goed is, nee, die staan er nog niet, maar die heb ik wel even nodig nu, Harry. Ik heb twee stukjes van Psalm 15 uitgekozen. Die blijven nu ook op het scherm staan. In ieder geval hier in de kerk. Ik neem aan af en toe ook thuis in een hoekje. Wie mag wonen in het huis van God die met zijn hart de waarheid spreekt? Dat is een klein stukje uit vers 2 en een stukje uit vers 4. Hij heeft gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Dus het zijn twee. Er zijn meer dingen die ik eruit had kunnen halen, maar er wordt gewoon veel te veel. Dus ik heb deze twee even uitgepakt. Wie mag wonen in Gods huis die met zijn hart de waarheid spreekt en hij die zijn eed niet verandert, ook al heeft hij gezworen tot zijn schade? Dus dat zijn twee dingen. Die twee dingen heb ik nodig. Als je gaat kijken zo meteen naar Johannes en naar Petrus. Dus hou die even in de gaten. Ik kom daar ook regelmatig op terug. We gaan naar Johannes en Petrus toe. En de vraag is dus, wie mag er wonen in het huis van God? Nou, we kennen de situatie van Johannes en van Petrus. Ze hadden net een maaltijd gehouden, daar hebben we de vorige week wat over gezegd. Weet je wel, met die vissen bij het meer van Tiberias, dat was die maaltijd. Hè, dat enorme visvangst met 153 vissen. Daar hebben we de vorige week wat over gezegd. En dan gebeurt het volgende. Dat na de maaltijd, dat Jezus die hele bekende woorden aan Petrus vraagt, heb jij mij lief meer dan deze? Nou, ik ga niet al te detailistisch erop in, maar je zou dus kunnen denken dat Jezus vraagt, hou jij meer van mij dan die andere discipelen? Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat Jezus vraagt, hou jij meer van mij dan van jouw vak? Dan wijst hij op de vissen. Dat kan ook. Ja, er zijn nog wel mogelijkheden, maar die twee die hou ik het maar even. Maar dat weten we dus niet. Maar hij vraagt specifiek aan Petrus of die van Jezus houdt. Nou, dan moeten we eventjes de standaardverklaring, dat hij namelijk drie keer Jezus verloochend had en dat Jezus daarom drie keer die vraag stelt. Ik zou je willen vragen om dat even naast je neer te leggen. Want hij stelt namelijk exact dezelfde vraag aan Johannes. Dat lees je misschien niet in Johannes 21, maar er is een reden voor dat je het niet leest. Want Johannes schrijft Johannes 21. Dus de discipel die Jezus lief heeft, schrijft wat we nu hebben gelezen. En dat is Johannes. Dus Johannes die stelt die vraag ook aan zichzelf. Want hij is de discipel die Jezus lief heeft. En ook dat kun je weer twee kanten op uitleggen. Je kunt zeggen, dat is de discipel van wie Jezus houdt. Dat zou kunnen. Maar andersom is logischer te denken dat het Johannes is die van Jezus houdt. Ja, dus dat het de discipel is die Jezus lief heeft. Want dat is namelijk de vraag die aan Petrus wordt gesteld. Heb jij mij lief? Meer dan deze. Johannes hoeft die vraag voor zichzelf niet te beantwoorden, want hij weet het. He? Die met zijn hart de waarheid spreekt. Johannes hoeft in zijn evangelie niets aan te dragen waaruit blijkt dat hij van Jezus houdt. Omdat hij dat zelf weet. Hij weet precies hoe die van binnen. He? Om het maar eens met een bekende Nederlander te zeggen, ik sta hier niet te liegen. Ik sta hier niet te liegen, hè, in een openbaar debat. We moeten ervan uitgaan dat betrokken weet wat hij zegt. Omdat zijn hart het vertelt. Dus Johannes, die weet dat hij van Jezus houdt. Dat hoeft hij daarom ook niet te vertellen. Die met zijn hart de waarheid spreekt. En, daar moet bijgezegd worden, uit het leven van Johannes zijn ook geen dingen bekend die dat weerspreken. We hebben net gelezen van die aan de borst van Jezus, zichzelf aan de borst van Jezus wierp en vroeg, wie is het die u zal verraden? Als je dat opzoekt, ik meen Johannes 14, dan zie je daar dat het Petrus is die zegt dat hij dat moet doen. Dus Petrus die tipt Johannes, hey, vraag eens aan Jezus wie hem gaat verraden. Dus die twee hebben daar ook al een punt. Dat hebben ze nu ook weer. Maar Johannes heeft niet iets wat wij hem zouden nadragen, waarom wij zouden zeggen, ja, maar jij houdt niet van Jezus. Er is niets van Johannes bekend dat zijn waarheid zou weerspreken. Bij Petrus natuurlijk wel. En dat weten we, want Petrus heeft Jezus verloochend. Voordat de haan drie keer kraait, zul je me twee keer hebben verloochend. Dus met andere woorden, dat heeft hij gedaan. En dat weten we dat hij dat gedaan heeft. Dus de vraag, Petrus, heb jij mij lief? Als hij gewoon ja zou zeggen, dan zouden wij zeggen, nou, vader, hoe ga jij dat bewijzen? Hoe ga jij tonen aan de wereld dat dat waar is? Want jij hebt nog niet zo lang geleden, we weten niet precies hoeveel dagen ertussen zitten, maar we zijn een dag of 10 terug, heb jij onze heiland verloochend. Ik ken die mens niet. Dus, nou, hoeveel documenten heb jij nog achtergehouden voordat wij gaan geloven dat jij de waarheid spreekt?
Ik ga niet altijd politiek worden. Ja.
Maar hoe wil jij dat wij dat geloven? Dat jij Jezus lief hebt. Nou, denk maar eens bij jezelf. Nou, hoe ga jij dat bewijzen? Dat jij Jezus lief hebt. Wie mag wonen in uw huis? Hij die in zijn hart de waarheid spreekt. Ja, maar hoe weten we dat van jou? Maar let op wat Petrus zegt tegen Jezus. Hij zegt niet ja. Nee, hij zegt, u weet. Dus met andere woorden, de misschien wel twijfel in zijn hart komt naar buiten omdat hij tegen Jezus zegt, u weet dat ik van u hou. En je kunt dat ook horen als, ik weet het niet zeker, ik geloof dat ik van u hou. Er zit wel iets van binnen dat zegt dat ik van... Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn daden er niet naar zijn. Dus u weet zelf het antwoord op die vraag. En dat is een soort van overgave die voor Petrus ook risicovol is. Want stel je voor dat hij die de harten kent, hè, zo noemen wij Jezus vaak. Hè, hij die de harten doorgrondt, hij die de harten helemaal van binnenuit kent. Stel je voor dat hij tegen Petrus zou zeggen, nee hoor, jij houdt niet van mij. Ik ken je hart en jij houdt niet van mij. Dan zou hij nog niet eens hoeven komen met, want jij hebt mij toen en toen drie keer verloochend, terwijl ik je had gewaarschuwd, heb je het toch gedaan. En je hebt toen nog gezegd, een eed gezworen, al zal iedereen u verlaten, ik er niet. Petrus, je hebt het gedaan, jij houdt niet van. Zelfs al zou Jezus dat nog niet eens zeggen. Maar hij zou het hart van Petrus aankijken en zeggen, nee, Petrus, nee. Spreek geen woorden groter dan die bij je passen. Maar jij houdt niet van mij. Dus Petrus die levert zichzelf helemaal uit in het zinnetje, u weet dat ik van u hou. Oeh, risicovol. Jezus geeft ook geen antwoord, hè? Is het wel eens opgevallen? Hij geeft geen antwoord in de zin van, ja Peter, jij houdt inderdaad van mij. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Hij laat rustig de, nou ja, moet je twijfel noemen, moet je het zoeken noemen. Hè, wat is er in jouw hart als je je afvraagt of je iets met Jezus hebt of dat je nog in God gelooft? Is dat dan twijfel? Is dat zoeken? Is dat de weg kwijt zijn? Is dat in het duister lopen? We weten niet precies hoe je dat dan moet zeggen, maar we maken het allemaal wel een keer mee. Maar daar laat hij Petrus als het ware in zitten. Ik ga jou niet vertellen wat er in jouw hart zit. Hij zegt wel iets anders. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammen. Het zijn drie verschillende vormgevingen. Maar hij geeft Petrus dus een taak. Hij geeft een taak in de kudde van Jezus Christus. Hij moet de herder zijn van het volk van God. De herder van de kerk. Maar dat is bijzonder. Dus degene die niet zeker weet van binnen en daarvan Jezus ook niet een definitief antwoord op krijgt, wordt de herder van de kerk. Dat betekent dat deze Petrus altijd blijft zoeken. Deze Petrus die zal altijd bij elke keuze moeten nadenken. Ga ik links of ga ik rechts? En Jezus laat hem daarin. Maar hij zegt er nog wel één ding bij. Hij zegt, er komt een dag, Petrus, dan zul jij je handen uitstrekken en ze zullen je brengen waar je niet wilt. En dan zegt Johannes erachteraan, het is nog steeds diezelfde Johannes, hè? Dit zei Jezus om te vertellen met welke dood Petrus God zou verheerlijken. Moet ik even stilstaan, want hoe komt hij nou bij die opmerking? Dat komt omdat het je handen uitstrekken. Ik heb als kind altijd gedacht, hè, als ik dan aan mijn opa of mijn oma dacht, hè, van die werden natuurlijk ook steeds fysiek minder sterk en dergelijke, die moeten uit de stoel geholpen worden, dus dat je handen uitstrekt omdat je de hulp van de verpleegkundige nodig hebt om uit je stoel te komen. Dat beeld had ik er altijd bij. Maar wat blijkt nou? Je handen uitstrekken is een nette manier om te praten over de kruisdood. Dus iemand strekt jouw handen uit. Dat is een eufemisme, maar dat is voor vooral de kinderen thuis een wat lastig woord. Het is maar een mooie manier om te zeggen dat je gekruisigd wordt. He, dus er wordt één hand gepakt en die wordt aan het kruis. En een andere ook aan het kruis. Dus Jezus die zegt dit. Ja, dus er komt een dag dat ze je zullen meenemen naar waar je niet wil gaan, staat erbij, hè? En ze zullen je kruisigen. En Johannes zegt, en met die dood heeft hij God verheerlijkt. Wacht even. Petrus, wil jij zeggen dat je op je woord niet bent teruggekomen? Dat toen jij tegen Jezus zei, u weet dat ik van u hou. Dat je je eed niet hebt gebroken. Toen ze je linkerhand uitstrekte en aan het kruis nagelde. En toen ze je rechterhand pakte en aan het kruis nagelde. Dat je toen nog steeds zei, ook al kost het me mijn kop, u weet dat ik van u hou. Dat is het tweede zinnetje. Oh, hij is weg. Dat is het tweede zinnetje. Waar is hij nou gebleven? Oh. Nou, dat was het tweede zinnetje. Hij heeft gezworen tot zijn schade. Petrus die heeft tot zijn schade gezworen. U weet dat ik van u hou. Want het is een soort krachtterm ook. Hè? We zullen niet zeggen een vloek of zo. Maar echt een krachtterm. U weet. Hij legt zijn lot in handen van God. Dat doe je met vloeken ook. Daar ga ik verder niet op in hoor. Want dan krijg je nare woorden. Dat moet je niet doen. Maar hij legt zijn lot in handen van God. Dat is een eed. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Als je de eed zweert in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Hè? Nou. Die zijn eed gezworen heeft tot zijn schade van Petrus. Jij zult gekruisigd worden. Maar zijn eed verandert hij evenwel niet. Dus hij blijft er wel bij. Hey, kijk, wie mag wonen in het huis van God? Nu kun je je afvragen, is dat pas in het hiernamaals? Wordt hij nou toegelaten tot de hemelse heerlijkheid? Nee, ik geloof dat hij mag wonen in het huis van God die zijn, hoe staat het, gezworen heeft tot zijn schade, maar zijn eed niet veranderd. Dat is ook hier en nu al. Ik heb ja gezegd, dus blijf ik ja zeggen. Dat is hier en nu het huis van God. Dat mensen kunnen zien, je ja is ja en je nee is nee. Maar Johannes dan? Want we hebben al gezegd, Jezus vraagt ook aan Johannes, heb jij mij lief? Maar Johannes hoeft geen antwoord te geven in zijn evangelie, want hij weet dat. En hij hoeft ook het tegendeel niet te bewijzen, want hij heeft niks gedaan, voor zover wij weten, dat zijn liefde voor Jezus ontkende. Maar als Petrus dan zegt, oké, als ik mij dus aan mijn eed hou, dan woon ik bij God. En hij dan? Want wat vraagt hij dan, hè? Want Jezus heeft het nog niet gezegd of hij draait zich om en hij ziet de apostel die Jezus lief heeft en hij vraagt aan Jezus, wat zal er dan met hem gebeuren? En dan zegt Jezus iets over de dood van Johannes. Want ik heb als kind altijd gedacht dat het een soort sneer van Jezus was. Oh joh, wat bemoei jij je mee? Dat maak ik zelf wel uit wat er met Johannes gebeurt. He, van als ik wil dat hij blijft, wat gaat het u aan? Dat klinkt in het Nederlands altijd zo bars. Maar volgens mij zegt Jezus dat niet. Volgens mij zegt Jezus, zoals hij iets over de dood van Petrus vertelt, vertelt hij nu iets over de dood van Johannes. Hij zegt namelijk, indien ik wil dat hij blijft. Dat is een heel milde vorm van zeggen, ik ben altijd bij hem. Tot op het laatste moment. Dus er zijn ook mensen die in het huis van God wonen en de tijd verlaten in rust en vrede. Niet met het klappen van een zware hamer op een kruisspijker. Die mensen zijn er ook, die zo in het huis van God wonen en zo de tijd verlaten. Maar er zijn ook mensen die God verheerlijken met een rustig heengaan op een vredig sterfbed. Indien ik wil dat hij blijft, dan is dat mijn zaak. Het mooie is wel dat Jezus dan niet zegt dat gaat jou niks aan, maar dat hij tegen Petrus zegt, volg jij mij. Met andere woorden, zoals Johannes niet in jouw hart kan kijken, Petrus, want anders had hij dat al lang opgeschreven. Ik kan zien in het hart van Petrus dat hij het oprecht meent. En lezertjes, let er vooral op. Petrus meent echt wat hij zegt en je moet hem geloven. Ook al komt hij nog een keer met dossiers die hij niet heeft laten zien, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je moet hem geloven. Nee. Dat is niet de manier waarop Jezus ermee omgaat. Jezus zegt, volg jij mij. En het aparte was dat het daar ook mee was begonnen. Dan moet je maar even het eerste stuk van Johannes 21 nog eens lezen. Dat ga ik nu niet meer doen. Maar daar begon het ook met de opdracht van Jezus dat Petrus hem moest volgen. Daar eindigt het ook mee. En het mooie is dus dat als je nu weer teruggaat naar het begin van de preek. Wie mag wonen in het huis van God? En zoals gezegd, ik heb maar twee momenten uit Psalm 15 gepakt. Er is veel meer dingen zitten er nog in, maar ik kan niet alles doen. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Nou, daar kan Johannes zich mee identificeren. Vraag is natuurlijk aan jou, kun jij dat ook? Kun jij je identificeren bijvoorbeeld met deze Johannes? Ja, ook al doe ik misschien dingen die anderen niet begrijpen of waar ik niet goed mee uit de verf kom. Maar in mijn hart geen twijfel aan de liefde van God. Helemaal niet. En dat zeg ik echt naar waarheid. Daar moet je me maar in geloven. Of is het een tweede type, hè, die mag wonen in het huis van God, die gezworen heeft tot zijn schade, maar zijn eed niet verandert. Dus niet bij zichzelf denkt, als het me wat gaat kosten, dan ben ik er niet meer. Nee, die zijn eed niet verandert, ook al levert het schade op. Nou, zo zijn er in hoofdstuk Psalm 15 nog een aantal van dit soort typeringen van wie mag wonen in het huis van God. De vraag is dus aan ons, mag jij wonen in het huis van God? Ga nou niet kijken naar wat jij doet. Maar luister naar het antwoord van Jezus. En dat is mijn laatste zet in het spel van deze preek. Want Jezus zegt nou niet tegen Petrus, omdat jij dit en dat en zus en zo mag jij wonen in het huis van God. Hij zegt niet tegen Johannes, omdat jij jouw hart zo goed kent, mag jij wonen in het huis van God. Hij zegt niet tegen jou, omdat jij denkt dat het huis van God alleen maar in het hiernamaals is, mag jij wonen in het huis van God. Hij zegt niet tegen jou, omdat jij nooit twijfelt, mag jij wonen. Nee, het antwoord van Jezus is, weid mijn schapen, volg mij. Dat betekent voor ons allemaal een eigen taak, een eigen plaats. zonder oordeel over elkaar. Daar worden we van verlost. Dat we niet in elkaars hart hoeven te kijken om te weten, mag jij wel wonen in het huis van God? Maar belangrijker dan dat, het bevrijdt ons ook en misschien wel bovenal van het oordeel over onszelf. Geloof ik wel echt? Hoor ik er wel bij? Hou ik wel vol als het puntje bij paaltje komt? Spreek ik met mijn hart wel de waarheid? Doe ik het allemaal wel goed? Daar worden we ook van verlost. Waarom? Omdat Jezus ons aankijkt en zegt, weid mijn schapen, volg jij mij. Amen. Herstel mijn eerste liefde.